Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. De vorige podcast hebben we gezien dat Samuel Saul tot koning heeft gezalfd. Maar Saul blijkt een ongehoorzame koning te zijn en hij wordt afgewezen. Hij zal niet opgevolgd worden door zijn zoon Jonathan. God kiest iemand anders uit, David. Niet omdat hij zo'n opvallende verschijning was. Integendeel, Saul was een fors persoon, maar David niet. David wordt gekozen omdat God zijn hart ziet. Israël heeft 3 koningen gehad die geregeerd hebben over het hele land. Dat zijn Saul, David en Salomo. En bij de beschrijving van de geschiedenis van deze 3 koningen valt op dat elke geschiedenis een duidelijk middelpunt heeft. Dat kan een hoogtepunt of een dieptepunt zijn. Bij Saul is dat centrale punt in de geschiedenis zijn ongehoorzaamheid. Dat is het moment dat hij verworpen wordt en zijn reputatie bergafwaarts begint te gaan. Dat is ook het moment dat David in beeld begint te raken. Zijn eerste heldendaad is dat hij de reus Goliath verslaat. Het is een bekende geschiedenis. De Filistijnen dagen de Israëlieten uit tot een kampgevecht met hun held Goliath, een soldaat van zo'n 3 meter lengte. David komt dan toevallig in het legerkamp om te vragen hoe het met zijn broers is. David is bereid de strijd aan te gaan en gaat naar koning Saul. Saul biedt hem een harnas aan, maar David is niet sterk genoeg om het harnas te hanteren. Ongewapend, maar met een slinger en stenen, gaat hij op Goliath af. Met een ongekende precisie weet David Goliath te raken op zijn voorhoofd met een steen, die hij met zijn slinger afschiet. En Goliath valt dood neer. De vreugde aan de zijde van de Israëlieten is groot, en David wordt een held. Na enige tijd komt David aan het hof van Saul. Saul heeft sombere buien en de muziek van David verbetert zijn stemming. Dit loopt op een gegeven moment uit de hand. Saul wil David doden en David staat op de vlucht. David trekt vervolgens met een groep getrouwen van plaats naar plaats, regelmatig achterna gezeten door Saul. Maar God beschermt David en Saul ziet geen kans om David te doden. Omgekeerd komt er tot 2 maal toe een moment waarop David in de gelegenheid is om Saul te doden. Maar hij doet dat niet. Hij laat het oordeel aan God over en vertrouwt erop dat God uiteindelijk recht zal spreken. Saul wordt samen met zijn zoon Jonathan gedood in de strijd tegen de Filistijnen. Nadat Saul dood was, volgde in eerste instantie alleen de stam Juda, David als koning. De rest van de Israëlieten volgde Isboseet, de zoon van Jonathan, als koning. David regeerde over Juda vanuit Hebron. Deze geschiedenis laat zien dat het land Israël in feite al vanaf het prille begin uit 2 delen bestond. Na 7,5 jaar wil ook het noordelijke rijk, dat in eerste instantie Isboseet was gevolgd, David volgen. En David besluit om dan Jeruzalem in te nemen en deze stad tot residentie te maken. Dat was een strategische keuze. Op dat moment behoorde deze stad niet tot 1 van de stammen van Israël, waar de Jeruzalem een neutrale stad was. Bovendien ligt de stad in het grensgebied tussen het zuidelijke rijk en het noordelijke rijk. Jeruzalem, of Jebus zoals de stad toen werd genoemd, was een versterkte Kanaanitische stad. De stad was zo sterk dat de bewoners tegen David zeiden dat zelfs lammen en blinden de stad kunnen verdedigen. Toch is het David gelukt. Lang bleef onduidelijk hoe David dat voor elkaar heeft gekregen. Maar dankzij archeologische opgravingen is dat inmiddels wel duidelijk geworden. Jeruzalem ligt hoog op een heuvel en voor de watervoorziening was men afhankelijk van bronnen in het dal. Men had een versterkte tunnel gemaakt vanaf de bron omhoog naar een plek binnen de muren van Jeruzalem. Terwijl de Kanaanieten op de uitkijk staan om het leger van David in de gaten te houden, ziet een soldaat van David kans om via die tunnel ongemerkt in Jeruzalem te komen en de poort van binnenuit open te doen. Vervolgens kan het leger van David dan naar binnen en de stad overvallen. Zo krijgt David de onneembaar geachte stad in bezit. En zo begint de geschiedenis van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, zo'n 3000 jaar geleden. En dit is het begin van de periode dat heel Israël onder leiding staat van één koning. David haalt vervolgens de ark naar Jeruzalem. Na de verovering van het beloofde land heeft de ark op verschillende plaatsen in het land Israël gestaan. Maar vanaf nu komt de ark in Jeruzalem te staan en wordt dit de vaste plek. In eerste instantie in de tent die David er speciaal voor heeft laten maken. Daar zou de ark blijven staan, totdat zijn zoon Salomo de tempel in Jeruzalem zou bouwen. Zo is de regering van David een begin van een nieuwe fase in de geschiedenis van Israël. David is de eerste van een koningsdynastie. Hij maakt Jeruzalem tot hoofdstad en de ark, en later de tempel, komt in Jeruzalem. Hiermee wordt Jeruzalem de centrale stad van het land Israël, tot op de dag van vandaag. Hoe belangrijk David is voor de geschiedenis van Israël blijkt wel uit het feit dat zijn naam het meest genoemd wordt in het Oude Testament. Op de tweede plaats staat overigens Mozes. Als we kijken naar de opbouw van de geschiedenis van David in de Bijbel, dan staat opvallend genoeg één gebeurtenis centraal. Dat is zijn grote zonde met betrekking tot Bathsheba. Op een gegeven moment ziet David vanaf het dak van zijn paleis een vrouw zich baden. Hij laat haar halen en gaat met haar naar bed. Als later blijkt dat ze zwanger is, zorgt David ervoor dat haar man in de strijd sneuvelt. Dan komt de profeet Nathan in actie. Hij maakt duidelijk dat wat David gedaan heeft een gruwel is in de ogen van God. Wat opvalt is de reactie van David. Die vormt een groot contrast met de reactie van Saul. Als de profeet Samuel koning Saul erop wijst dat hij iets gedaan heeft wat God afkeurt, dan verzint hij allerlei uitvluchten. Hij probeert zijn eigen handelen goed te praten. En het resultaat is dat hij verworpen wordt als koning. David reageert heel anders. Hij is schuldbewust en vraagt aan God vergeving. We komen in het boek met psalmen een indrukwekkende uitdrukking van het berouw van David tegen. En deze psalm gaan we nu lezen. Voor de koorleider, een psalm van David toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bathsheba geslapen had. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen, wis mij wandaden uit. Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verbon mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart, zult u, God, niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar. Het verschil tussen de reactie van Saul op de boodschap van Samuel en de reactie van David op de boodschap van Nathan is groot. David beseft dat hij schuldig is en vraagt om vergeving. En de profeet Nathan geeft op basis van die schuldbekentenis dan aan dat God David zijn zonde vergeeft. Dat neemt niet weg dat binnen het gezin van David er veel ellende komt. Het kind van Bathsheba overlijdt kort na de geboorte. Bathsheba wordt later opnieuw zwanger en krijgt een zoon die de naam Salomo krijgt. Ook bij andere vrouwen krijgt David kinderen. En meerdere van zijn kinderen zorgen voor problemen. Zo verkracht Davids zoon Amnon zijn halfzuster Tamar. Amnoon wordt vervolgens vermoord door een andere zoon van David, Absalom. Absalom grijpt even later naar de macht en David moet zelfs vluchten uit Jeruzalem. In de strijd die dan uitbreekt, wordt Absalom gedood. David heeft veel oorlogen gevoerd en het grondgebied van Israël aanzienlijk uitgebreid. Aan het einde van zijn leven heeft hij het koninkrijk in het zuiden veroverd tot de grens met Egypte. Met uitzondering van een strook aan de zee, het gebied dat we tegenwoordig de Gazastrook noemen. Daar wonen de Filistijnen. In het noorden breidde hij eveneens het land aanzienlijk uit. Het hele gebied dat we tegenwoordig Libanon noemen, werd door hem veroverd. Met uitzondering opnieuw van een strook aan de zee waar de Feniciërs woonden. David wil op een gegeven moment een tempel voor God bouwen. Maar God maakt via de profeet Nathan duidelijk dat deze taak is weggelegd voor zijn zoon Salomo. Wel bereidt David de bouw van de tempel voor, door een grote hoeveelheid materialen te verzamelen. God heeft David ook het ontwerp van de tempel laten zien. En David regelt het volledige bouwplan voor zijn zoon Salomo. En dus een grote hoeveelheid bouwmaterialen. De Bijbel spreekt over 3,5 miljoen kilo goud en 35 miljoen kilo zilver. Alleen het goud en zilver zou tegenwoordig al een waarde vertegenwoordigen van meer dan 400 miljard euro. Vergelijkbaar met het vermogen van de rijkste mensen op aarde. Plus een grote hoeveelheid koper en ijzer. Zoveel koper dat het niet te wegen was, vermeldt de geschiedenis. En een ontelbaar aantal cederstammen. David had veel vrouwen. In de Bijbel worden er 8 bij naam genoemd. En we komen de namen tegen van 19 zoons en 1 dochter. We zouden verwachten dat de oudste zoon de opvolger van David zou worden. Maar niets is minder waar. God maakt duidelijk dat de tweede zoon van Bathsheba, Salomo, zijn opvolger moet worden. Als David erg oud geworden is, probeert Adonia zich te laten uitroepen tot opvolger van David. Hij is op dat moment de oudste nog levende zoon van David. Maar David maakt dan eens en voor altijd duidelijk dat niet hij, maar Salomo hem zal opvolgen. De naam van koning David is nauw verbonden met het volk Israël. Uiteraard omdat hij de eerste koning was van een dynastie. Na David en Salomo is een reeks aan nakomelingen aan het bewind geweest. Nadat het rijk opgesplitst werd in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk, bleven in het zuidelijke rijk nakomelingen van David aan de macht. Die geschiedenis komt later in deze serie nog aan de orde. Maar David speelt ook nog een andere rol. De Messias zou uit zijn nageslacht geboren worden. Dit zien we terug in de profetie van Nathan, direct nadat David berouw heeft getoond over zijn zonde met Bathsheba. We lezen dan: "Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen." Deze tekst heeft in eerste instantie betrekking op Salomo. Maar in de loop der eeuwen is steeds duidelijker geworden dat deze profetie verder reikt dan de regering van Salomo en betrekking heeft tot de Messias die eens zou komen. Later zullen we in deze serie nog zien dat het besef dat er een Messias zou komen in de lijn van de David steeds duidelijker wordt, met name in de tijd van de profeten. We komen er in deze podcastserie nog op terug. De naam van David is ook verbonden met de psalmen. In een apart Bijbelboek zijn 150 psalmen verzameld. Deze psalmen zijn verdeeld in 5 boeken. Elk boek eindigt met een lofpsalm. Het eerste boek bevat voornamelijk psalmen van David. Het tweede boek heeft naast psalmen van David ook psalmen van de Korachieten. Korachieten waren tempelzangers van Levitische afkomst. Het derde boek bevat met name psalmen van Asaf, een leider van het koor in de tempel in Jeruzalem. Het vierde boek bevat vooral anonieme psalmen en het vijfde boek bevat veel feestliederen. Daarvan zijn er een aantal van David. Globaal gezien zit er een soort van historische volgorde in. Het eerste boek is uit de tijd van David, het tweede en derde boek uit de periode van de Eerste Tempel en de andere psalmen zijn wellicht deels uit latere tijd. De psalmen hebben de eeuwen door gelovigen aangesproken. Ze vertolken tal van gevoelens, vreugde, angst, berouw, dank. De psalmen hebben waarschijnlijk met name een functie gehad in de dienst in de tempel. Maar ook voor andere gelegenheden werden psalmen gebruikt. Zo is er een groep pelgrimspsalmen die werden gezongen door de gelovigen die op weg gingen naar Jeruzalem om in de tempel te offeren. Andere psalmen speelden in het oude Israël een rol bij de viering van de grote feesten. Tot op de dag van vandaag. En er is nog iets bijzonders aan de hand met de psalmen. Er zijn minstens 8 psalmen waarvan men ontdekte dat die een profetie bevatten over de Messias die komen zou. Uit de rabbijnse traditie wordt duidelijk dat deze psalmen al voordat Jezus geboren werd, gelezen werden als voorspellingen die betrekking hebben op de komende Messias. We komen deze psalmen later in het Nieuwe Testament weer tegen als Jezus, zijn discipelen of de apostel Paulus duidelijk wil maken dat Jezus inderdaad de Messias is die komen zou. De psalmen behoren tot de poëtische boeken in het Oude Testament. Andere poëtische boeken zijn Job, Spreuken, Prediker en Hooglied. Het boek Job is al eerder aan de orde geweest. De andere boeken komen binnenkort aan de orde. Poëtische teksten hebben een andere structuur dan wij gewend zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van eindrijm. Poëtische teksten zijn herkenbaar aan een bepaald metrum en aan het gebruik van parallelisme. Dat metrum is uiteraard alleen te herkennen voor degene die voldoende vloeiend de Hebreeuwse tekst kunnen lezen. Eenvoudiger is de parallelisme te herkennen, omdat dit ook zichtbaar is in de Nederlandse vertalingen. Dit parallelisme is zichtbaar in het feit dat in de poëtische teksten steeds 2 zinnen bij elkaar horen. De tweede zin is dan bijvoorbeeld een herhaling, een aanvulling of een uitwerking van de eerste zin. Of de tweede zin is op een andere manier verbonden met de eerste zin. In de volgende podcast staan we stil bij Salomo. Bij de beschrijving van de geschiedenis van de koningen Saul en David zien we een overlap. Of met andere woorden, er zijn diverse geschiedenissen waarin beiden een rol spelen. Wat betreft Salomo is dat anders. Zolang David leeft, lezen we eigenlijk niets over hem. Maar zodra David is overleden, gaat alle aandacht uit naar Salomo. We gaan hier naar kijken bij de volgende podcast.
Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En dat wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.